In aansluiting op de mededeling van vorige week hebben de visitatoren ons gevraagd de volgende mededeling te doen. Geliefde gemeente, op de onlangs gehouden klassisvergadering heeft de klassis besloten om een commissie in te stellen om de onrust binnen onze gemeente een halt toe te roepen. Deze commissie hoopt binnenkort met verschillende personen in de gemeente te gaan spreken. Mocht u ook gehoord willen worden, dan kunt u contact opnemen met deze commissie. Dit kan via het volgende e-mailadres elburgklassis@gmail.com. elburgklassis@gmail.com. U kunt zich ook melden bij de scriba Broeder Kroon namens de klassikale commissie dominee J. Oosterbroek. Woensdagavond zal er weer Bijbelkring zijn. Wij hopen te beginnen om 7:45 in ons verenigingsgebouw. Zondag zal dominee A. de Boer voorgaan. Zelf hoop ik de gemeente van Ameide te dienen. Degenen die op zaterdag 23 oktober naar de gemeenteavond hopen te komen, kunnen zich deze week nog opgeven bij de commissie. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de kerkbode. En volgende week zondag 17 oktober zal er geen zondagschool zijn. De collecten op deze dag zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen, biddend zingen uit het gebed des Heren. Het gebed des Heren. En wij zingen het 7e en het 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat. En ook het 8e vers, het gebed des Heren, vers 7 en 8. zegen wij des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Daarna openen wij Gods woord allereerst in het Oude Testament en lezen uit Richteren 14, de versen 1 tot en met 9. En daarna een klein gedeelte uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 11, de versen 32 tot en met 34. We luisteren naar de wet des Heren, wij zingen Psalm 51, het zesde vers. En daarna lezen wij allereerst Richteren 14, de versen 1 tot en met 9. En daarna Hebreeën 11, de versen 32 tot en met 34.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Richteren 14. En Simson ging af naar Timnat, en gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mits gadert zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broederen en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten ten die tijde over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen er aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw, brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt, en er was niets in zijn hand. Doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw, en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien, en zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam dien in zijn handen en ging voort, al gaande en etende. En hij ging tot zijn vader en zijn moeder en gaf hun daarvan. En zij aten, doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Hebreeën 11. Vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen gestopt.
Het woord van God dat we deze morgen gaan overdenken kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Richteren 14. En we willen ons vanmorgen beperken tot de versen 5 en 6. Uit de levensgeschiedenis van Simson. De tekst voor de prediking is Richteren 14, de versen 5 en 6, waar wij het woord van God als volgt lezen. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde gelijk een bokje van een scheurt. En er was niets in zijn hand. Doch hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En willen voorbeden doen voor zuster Avenout, die opgenomen is in de voort hier in Elburg. En verschillende mensen zijn ook besmet met het coronavirus. En daar willen wij ook voor bidden. Laat ons de Heere zoeken in het gebed. Ja, Heere, zo komen wij tot u in het gebed. Wij die hier wonen op de wereld, op deze aarde, die een leeuwenkuil geworden is. Want overal loert het gevaar, en overal zitten de doodsvijanden klaar, om met name uw kerk aan te vallen en aan te vechten, in het groot en in het klein, van buitenaf en van binnenuit. En Heere, nu komt het erop aan hoe wij in deze leeuwenkuil van de wereld ons bevinden. Of wij daar mogen zijn als een Daniël, omringd door uw nabijheid. En wat is dat een zegen, Heere, als wij genade gevonden hebben in uw ogen. Want dan hebben wij ten diepste niets te vrezen. Al kan de ganse helle macht brullen. En dan worden wij omgeven door de aanvechtingen van Satan en zijn trawanten. Maar Heere, als wij geborgen zijn in Christus, hebben wij niets, maar dan ook niets te vrezen. Zalig die mensen, die zondaren, die buiten Christus niet meer kunnen leven. En die weten wat het is om in een toevluchtnemend geloof steeds weer tot hem de toevlucht te mogen nemen. Om het met Bartimeus achterna te roepen, Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. Heren die misschien nog zo van verre staan, maar toch niet kunnen ontkennen dat er een liefdesbetrekking op de Heer Jezus Christus gekomen is, al durven ze misschien nog niet met zoveel woorden te zeggen dat ze in hem geborgen zijn. Maar hun ziel trekt naar hem uit en buiten hem kunnen ze niet meer. En terwijl ze nog zo ongeoefend zijn in het geloof, zijn juist diegenen die werkelijk tot hem getrokken worden, al geborgen in hem. En Heere, maak het dan duidelijk door de prediking van het woord. Er is ook zo'n onderscheid onder uw kinderen. Maar u weet ook wie het mogen weten in hem geborgen te zijn. En Heere, dan hebben we voor de felste leeuw niet te vrezen. Simson heeft het ervaren. En we mogen er vanmorgen van horen. Het komt er zo aan op aan, Heere, hoe wij in de leeuwenkuil van deze wereld ons bevinden. Hebben wij nu genade gevonden in uw ogen of niet? En als dat nog niet zo is, Heere, o, wat is het dan gevaarlijk? Wat is het dan gevaarlijk om in deze wereld te midden van de leeuwen van Satan te leven en niet veilig te zijn achter uw bloed? O, Heere, zou u die onbekeerden willen grijpen, die ten dode wankelen? Want we lezen het in uw woord, Daniël was veilig in de leeuwenkuil. Door het geloof heeft hij de muilen van de leeuwen toegestopt. Maar toen hij uit die leeuwenkuil werd verlost, moesten de vijanden erin. En ze hebben de bodem niet eens kunnen raken of de leeuwen hebben hen verscheurd. En Heere, dat zal gebeuren met degene die onbekeerd sterven. Die zullen voor eeuwig verscheurd worden in de leeuwenkuil. De poel waar vuur en zilver is, waar de Satan heerst. O God, bewaar ons voor dat oordeel. En als we er komen moeten, Heere, is het onze eigen schuld, want we hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heere, zou u de prediking van vandaag nog eens willen gebruiken? U ziet toch die onbekeerde jongen zitten? U weet toch hoe het met dat onbekeerde meisje is? U ziet die man en die vrouw die al zoveel keer onder uw woord gekomen is. En nog steeds buiten genade voortleeft. En we kunnen onszelf op de been houden. Met al onze godsdienstige redeneringen. We kunnen ons niet bekeren. En we kunnen ook zo makkelijk ermee voortleven. Heere, wilt u de rust eens opzeggen. Doe het geweten ontwaken. Grijp nog eens, Heere, die ten dode wankelen. Heere, u weet ook hoe het met uw volk en kinderen is. Misschien zijn ze wel verachtend in de genade. Misschien is de geest niet meer vaardig over hen. En dan kunnen ze in een afglijdende weg komen. En dat zullen we vanmorgen ook gaan horen. We zien het in het leven van Simson. Maar wat een wonder als u op uw tijd en wijze weer terugkomt. Al moet u daar soms de tegenspoed voor gebruiken. Heere, maar u brengt uw volk toch steeds weer in het rechte spoor. Omdat u zo trouw bent, Heere. Ondanks onze ontrouw. O, zie dan zo in gunst op ons van boven te neer, hier in de kerk en als we thuis mogen meeluisteren. En geef gij uw zegen. Niet verdiend, maar we kunnen het niet missen. Wat zult ge dan toch met uw grote naam doen, Heere? O Heer, u zegt het toch zelf, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Heere, wij pleiten op uw naam, wij pleiten op uw eer, we pleiten op uw grootheid. Ja, wij pleiten op uw welbehagen en het volbrachte werk van uw geliefde Zoon. Daarom, o God drieënig, daarom alleen kunt u een arme zondaar nog genadig zijn. Doe het, Heere. Geef ook uw knecht wat nodig is om te preken. We hebben gisteren gehoord bij de bevestiging van onze oudherder en leraar welk een groot gewicht er ligt op de schouders van uw knechten. Het hoogste ambt wat denkbaar is, maar juist zo onmogelijk. Een stem roepende in de woestijn, waar alles spreekt van de dood. Waar alles spreekt van de zonde, waar alles spreekt van het gericht van u, daar zendt gij uw knechten, met het gezag van u, om te spreken, om een stem te zijn roepende in de woestijn, om de wet te prediken in al zijn diepte en scherpte, maar ook om het evangelie te mogen prediken voor een schuldverslagen zondaar. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. O, dat uw knecht verwaardigd mag worden, om dat ook deze dag te doen. Hij is zo klein van moed en krachten, en in zichzelf is het onmogelijk om dit werk te doen. Maar Heer, u hebt het toch zelf gezegd, onze bekwaamheid is uit u. Maar er ligt ook zo'n grote verantwoordelijkheid onder de hoorders. Heere, geef dat de hoorders dat zullen beseffen. Want ook deze dag zal er gepreekt worden, en voor de een zal het een reuke des levens ten leven zijn, maar voor de ander een reuke des doods ten dode. En ook aan het einde van deze dag zal het woord wat gedaan hebben, of tot ons voordeel, of tot ons oordeel. O koning der kerk, kom in ons midden, en zie in gunst op ons van boven, en leid ons door uw geest in spreken en in luisteren. Heere, u weet van alle zorgen en noden af. De weduwen, de weduwnaren kent u. Degene die lege plaatsen moeten ervaren in hun leven. Gebroken gezinnen, u weet alle dingen. Spanningen in gezinnen, in huwelijken, op het werk of waar dan ook. Heere, wilt u gedenken. Ook degenen die ziek zijn, verschillende in ons midden zijn besmet met het coronavirus. Het is nog niet weg, en al zijn de klachten dan mild en niet zo heel ernstig, het zijn toch nog steeds de roepstemmen. En waar brengt het ons? Waar heeft het ons gebracht? Ook als we vanmorgen door uw goedheid mogen zeggen dat we er nog niet mee besmet zijn geraakt. Dat is geen verdienste van ons, Heere, maar dat is uw goedheid. En laten de goede tierenheden des Heeren dan mogen leiden tot bekering. We dragen ook onze oude zuster vernauwd aan u op. Ze moest overgeplaatst worden naar de voort hier in Elburg. En u weet hoe het met haar is. U kent haar, Heere. Ja, u hebt haar van eeuwigheid gekend. En zou u die troost nog eens in haar ziel willen geven? Waar het soms zo duister en zo donker kan zijn. En waar de Satan ook zo kan aanvechten. In haar strijd, in haar zwakheid. Maar Heere, dat ze weer eens haar ogen des geloofs op de Heer Jezus Christus mag vestigen. Geef dat, Heere. En bezoek haar. En dat de periode dat ze daar is, door u gezegend mag worden. Zo zijn onze ogen op u. Wilt u in ons midden zijn als een die dient? Wilt u de brullende leeuwen op afstand houden? En zou u in ons midden uw koninkrijk willen doen uitbreiden? Ja, verheerlijk uzelven, o grote koning der kerk, die het Lam Gods wilde zijn, en tegelijkertijd die allersterkste leeuw uit Juda's stam, die alles heeft overwonnen en op Golgotha heeft geroepen: het is volbracht. Hoor ons uit genade om zijnentwil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 22, het zevende vers. Zij rukken aan met opgespedden mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. En ook het elfde vers, verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert. Psalm 22, vers 7 en 11. het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Gij voert een hemel op vol eer. De kerkeren werd uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68, vers 9, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in zijn bekende boek De Christenreis naar de Eeuwigheid beschrijft Christen John Bunyan zijn reis naar de hemel. En dat is een reis geweest waarbij de aanvechting, de strijd hem niet bespaard is gebleven. Nadat hij door genade bij het kruis terechtgekomen is en het zware pak van zonden en schuld mocht kwijtraken op grond van het offeren van Christus, toen is de strijd des te sterker en des te heftiger geworden in zijn leven. Door zijn eigen onbedachtzaamheid raakt hij kort daarop gevangen in een kasteel, jongens en meisjes, van een gigantische reus. En die reus droeg de naam Wanhoop. En die naam laat ons wel weten waar die reus op uit was. Om Christen gevangen te houden in zijn kasteel, om hem in de wanhoop te drijven. Maar God zal zijn volk altijd bewaren. En als ze denken dat de wanhoop het hoogste is, zal hij komen met zijn rijke beloften. En dan zal de Heilige Geest in de ziel het geloof gaan versterken in de beloften. En zo zat Christen in die gevangenis. En toen het geloof in de belofte sterk werd, dat voorgesteld werd als een sleutel waarmee hij het de cel kon openmaken, toen heeft de Heer hem uit die benauwde toestand verlost. En waar heeft de Heer hem toen gebracht? Toen heeft de Heer Christen gebracht, vanuit het kasteel wanhoop, in paleis lieflijkheid. Ja, dat doet de Heer nou altijd, gemeente. Na strijd geeft hij rust, om nou zijn ogenblik te mogen rusten bij die lieve zaligmaker en te genieten wat hij verworven heeft door zijn kruisverdiensten. En zo werd Christen geleid in het kasteel, in het paleis lieflijkheid. En weet je wat hij daar kreeg? Een stukje gebroken brood en een slokje vergoten wijn. En daar werd hij gesterkt in de strijd. Dan mocht hij een ogenblik de rust ervaren die te vinden is in het bloed van Christus. Maar toen werd hij daar bij dat paleis lieflijkheid ook nog in een apart gebouwtje gebracht. En in dat gebouwtje lag een complete wapenrusting klaar. En daar werd Christen mee bekleed. Want er wachtte een nieuwe strijd. En zo is Christen paleis lieflijkheid uitgegaan. En toen kwam hij in het dal ootmoed terecht. En daar, jongens en meisjes, gebeurde zoiets verschrikkelijks. Daar had hij niet op gerekend. Hij kwam daar in een donker dal terecht. En plotseling kwam tussen de bergen een gigantisch monster tevoorschijn. Zijn naam is Apollyon. En als een brullende, verscheurende leeuw kwam hij op Christen af. Dat was de duivel. En waarom kwam de duivel op Christen af? Wel, hij haatte Christus. Hij haatte God. Hij haatte de wetten en het woord van God. Ja, hij haatte daarom ook Gods volk. En daarom kwam hij brullend op Christen af, om met Christen te gaan vechten. Ach, hoe zou die zwakke Christen in zichzelf ooit kunnen winnen van dit verschrikkelijke monster? En toch, hij overwon. Nee, niet in eigen kracht. En die kracht lag niet in dat schild en ook niet in dat zwaard op zich. Dat waren slechts middelen die de Heilige Geest wilde gebruiken, zodat Christen Apollyon kon overwinnen. Kijk, en dat heeft Simson nou ook ervaren, toen hij op weg ging naar Timnat, om een huwelijksaanzoek te doen bij dat Filistijnse meisje en haar ouders. Dat meisje waar hij verliefd op was geworden. En toen hij op weg was naar Timnat en nabij Timnat kwam, is daar een brullende leeuw op hem afgekomen en werd Simson gedrongen om het gevecht aan te gaan met deze brullende leeuw. En bij dat onderwijs willen wij vanmorgen stilstaan. En we schrijven als thema boven de prediking Simsons gevecht met een jonge leeuw. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij de aanhoudende zwakheid van Simson. In de tweede plaats bij de brullende aanval van de leeuw. En in de derde plaats bij de overwinnende kracht van de geest. Simsons gevecht met de jonge leeuw. Drie gedachten dus. De aanhoudende zwakheid van Simson. De brullende aanval van de leeuw. En de overwinnende kracht van de geest. Vers 5 van Richter 14, gemeente, die begint met veelzeggende woorden. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Ja, Simsons naam staat voorop. Alzo ging Simson. Want hij had zijn zin gekregen. Simson had, na de liefdevolle en welmenende waarschuwingen van zijn vader en moeder, niet geluisterd. En stellig had hij gezegd, geef mij die vrouw, want ze is bevallig in mijn ogen. Dus Simson handelde nog steeds in overeenstemming met zijn zondige vlees. Hij was dus met alle genade die hij zelfs van de moederschoot van de Heere gekregen had, op dit moment nog steeds bezig om in een vleeselijke weg zijn taak te gaan volvoeren. Hij was ondanks de ontvangen genade in zichzelf o zo zwak. Nee, hij dacht van niet. Een mens denkt niet zo snel van zichzelf dat hij zwak is. Simson zal best het gevoel van een overwinning hebben gekregen. En misschien herken je dat wel, jonge meisje. Je komt met een vraag bij je vader en moeder en je weet eigenlijk wel dat je nee als antwoord krijgt. Maar je blijft zeuren, je blijft vragen en op een gegeven moment weet je het inmiddels wel. Als er een zwak moment aanbreekt bij je vader en moeder, dan zeggen ze, nou oké, ga je maar. En dan dat gevoel wat boven kan komen. Dat kan soms een gevoel van overwinning zijn. En dat is bij Simson ook geweest. Hij bemerkte dat zijn vader en moeder stopten met discussiëren. Hij heeft bemerkt dat ze zich dan maar overgaven omdat hun zoon bleef bij zijn mening om met dat meisje te trouwen. Ze zouden met hem meegaan naar Timnat. Was Simson toestemming gaat vragen aan de vader en moeder van dat meisje. O, Simson moet ook een gevoel van opluchting hebben gevoeld van binnen, toen hij zag dat zijn ouders toch bereid waren met hem mee te gaan. O, wat zal hij zich soms sterk gevoeld hebben. Maar het was schijn. De sterkste is enkel ijdelheid. Simson bleef zwak in zichzelf. En dat gaat de Heeren hem leren op weg naar Timnat, wat de zegen zegt. Want al zag Simson het niet. Maar ook deze tweede gang naar Timnat viel onder Gods raad en voorzienigheid. En dat zagen zijn vader en moeder ook nog niet. O ja, ze zijn wel met hun zoon meegegaan. Maar dat begeerde huwelijk, dat bleef één groot raadsel voor hen. En toch zijn ze meegegaan. Hoe kwam dat nou toch, gemeente? dat die vader en die moeder toch met Simson meegegaan zijn, terwijl Simson op een vleeselijke weg zich bevond. Nou, er is blijkbaar toch iets veranderd in het gemoed van deze vader en deze moeder. En onze kanttekenaren wijzen daar ook op. En ze zeggen dan, die veranderingen kan op twee manieren tot stand gekomen zijn. Het kan zijn dat de Heere dat zelf gedaan heeft, dat de Heere hen herinnerd heeft aan de taak waardoor Simson geroepen was, namelijk om Israël te gaan verlossen uit de hand van de Filistijnen, alsof de Heere hen daar voornamelijk op richtte. Het kan ook zijn dat Simson zelf wat meer verteld heeft van zijn ervaringen van de achterliggende tijd. Weet je het nog? Toen hij daar in dat leger van Dan was, tussen Zora en Estahol. Toen daar opeens die geest over hem kwam en in hem kwam en hem aangodde met kracht. En dat hij iets in zijn lichaam en in zijn ziel ervaarde, wat hij daarvoor nooit kende, waardoor hij als het ware gedreven werd om naar de Filistijnen te gaan. Mogelijk heeft hij er nu toch iets van verteld. En dat Manoach en zijn huisvrouw toch iets hebben gevoeld, hier moet toch ook wel iets van de Heere in zitten, want ja, hij gaat toch wel in de richting van die Filistijnen. Maar ondanks dat bleven er vragen. Want dat huwelijk met dat heidense meisje, zelfs met een meisje van die onbesneden Filistijnen, dat kon toch niet naar Gods wil zijn? En toch zijn Manoach en zijn vrouw met hun zoon meegegaan. Ik zou vanmorgen hier twee lessen uit willen halen. Allereerst dit. Manoach en zijn vrouw hebben hun zoon niet afgevallen. Zijn hun zoon niet kwijtgeraakt. Ondanks de zondige weg die Simson ging om een huwelijk aan te gaan met dat Filistijnse meisje. En zo kan het voorkomen, gemeente, dat in een gezin één of meer kinderen andere wegen gaan, die tegen Gods woord zijn. Of dat er in het gezin iets openbaar komt wat je als vader en moeder ontzaglijk moeilijk vindt, wat je zomaar niet een plekje hebt gegeven. Het kan bijvoorbeeld gebeuren in een gezin, en laat ik het maar gewoon met de woorden gebruiken die we regelmatig tegenkomen, dat een jongen of een meisje uit de kast komt. En dikwijls na een weg van veel strijd en aanvechtingen en wat dan ook en minderwaardigheidsgevoelens uiteindelijk zo ver mag komen dat ze iets vertellen van hun andere geaardheid. Het kan zomaar gebeuren in een gezin waar vader en moeder geprobeerd hebben hun kinderen op te voeden in de vrezen des Heren, dat kinderen net als Simson een relatie willen aangaan die niet naar het woord is. Er zijn gezinnen waar ook Godvrezende vaders en moeders zijn, waarvan kinderen gaan samenwonen. Er zijn ouders in deze wereld die hebben het meegemaakt hoe hun kinderen niet eens meer een zegen vroegen voor het huwelijk, maar dat er 's avonds wel een band was en dat er gedanst werd op het feest. Er zijn vaders en moeders die weten ervan hoe kinderen kunnen breken met de Heere en de dienst, of dat kinderen plotseling verslaafd raken aan het een of het ander. En helaas, helaas komt het dan wel eens voor dat dan een deur wordt dichtgedaan door ouders voor die kinderen. Maar zie eens wat Manoach doet met zijn vrouw. Nee, die weg was niet goed. En ze konden het niet begrijpen dat Simson wilde trouwen met zo'n heidens meisje, maar ze gingen mee. En straks zitten ze ook op dat feest. Maar ze zich echt niet thuis hebben gevoeld 7 dagen lang. Maar toch, de oudere liefde laat hun jongen niet in de steek. En ze blijven met hun oudere liefde hun jongen in deze vleeselijke weg toch omringen. Al was het een weg tegen hun eigen vlees in. Maar toch, ze zijn meegegaan. En dan kom ik bij een tweede les. Een les die al Gods kinderen moeten leren, al zijn de omstandigheden dan misschien heel anders als bij Manoach en zijn huisvrouw. Deze twee godvrezende mensen hebben in die moeilijke, bange tijd, met ook nog eens zorgen in hun gezin, want dat was het voor hen, leidzaamheid mogen betrachten. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Leidzaam zijn. Zal ik het je heel eenvoudig zeggen? Dat je een hele moeilijke weg die de Heere met je gaat, toch in de hand van de Heere mag leggen. Om niet op de eerste, om niet op de tweede oorzaken van een zaak te letten, maar om je ogen eens te richten op God. Om door Gods genade eens stil te worden onder God. Om te mogen leren, het gaat niet om mijn eer. Om te mogen sterven aan je eigen ik. Om van de Heer Jezus te leren nederig en zachtmoedig te zijn. Om in stilte te leren, het is Vader die het doet. Om dan in stilte achter de Heer Jezus aan te mogen komen. En het gebed van de Heer Jezus, wat hij zijn kerk heeft voorgebeden, door genade te mogen nabidden. In soms de meest moeilijke, onbegrepen wegen. Welk gebed? Uw wil geschieden. De uwe alleen. En wat een zegen als de Heere die genade van leidzaamheid geeft. Want dat heb je niet van jezelf. En misschien herken je het wel uit je eigen leven. Als er een tegenspoed komt. Als er onbegrepen wegen komen. Dat je soms boos wordt. Dat je het niet kan begrijpen. Dat je waarom vragen omhoog komen. Dat het zelfs zo ver kan gaan. Zelfs met genade. Dat je met gebalde vuisten voor de Heere staat. Maar wat een zegen als de Heere dat wegneemt. En je rust geeft. En dat je niets anders meer hoeft te doen dan volgen. Leidzaam volgen. Zodat er door genade iets in je hart mag zijn. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Kom, wie is er in onbegrepen wegen gekomen? Zit hier vanmorgen misschien ook iemand die Gods weg niet meer kan begrijpen? Gaat het in je leven misschien bij jou, jongeren, zo heel anders als je gewild had en gedacht had. Zie dan eens bij deze godvrezende vader en moeder wat genade vermag. Maar Noach en zijn vrouw mochten, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. En daarom zijn ze toch meegegaan met een zwakke jongen. Want daar bleef Sims onder zichzelf. Ondanks dat hij het zonnekind was. Ondanks dat hij een Nazireer gods was. Ondanks dat hij geroepen was om te richten. Hij bleef in zichzelf zwak. En daarom bleef hij, toen die zwakheid ging overheersen bij Simson, bleef hij zijn vleeselijke weg vervolgen. Nee, Simson was zijn roepingsbesef niet kwijt. Hij was nog steeds bezig om gelegenheid te zoeken om tegen die Filistijnen te gaan strijden. Maar hij was in een vleeselijke weg gekomen, in een eigenwillige weg. Hij wil, in plaats dat hij moest strijden tegen de Filistijnen, ging hij zich door middel van een huwelijk aan die Filistijnen verbinden. Maar de Heere regeert. En hij zal maken dat dit op niets zal uitlopen. Hij zal zorgen dat het huwelijk uiteindelijk toch niet zal zijn wat Simson ermee wilde. En de Heere zal ervoor zorgen dat Simson dwars door die zondige weg heen toch zijn taak zal volvoeren om te gaan strijden tegen de Filistijnen. Ja, de Heere zal Simson gaan leren dat hij dat nooit in eigen kracht zal doen, maar dat hij steeds weer opnieuw afhankelijk is van de krachtige werking van de Heilige Geest. Want weet u wat mij opvalt, gemeente? En ik zeg het wel meer ook tegen mijzelf en tegen u, wij lezen zo snel de Bijbel. We zijn zo snel klaar. Maar het is zo goed om eens een ogenblikje te mediteren over wat je leest, soms over enkele woordjes. Want weet u wat mij nou opvalt als ik daar Simson zo zie gaan in zijn tweede weg naar Timnat? Hij wordt helemaal niet meer aangedreven door de geest. Het staat er niet. De geest heeft zich teruggetrokken. De geest houdt zich stil, zegt kind van God in ons midden. Hoe is dat bij u? Is er misschien ook een tijd aangebroken dat het geestelijke leven aan het verdorren raakte en dat de geest zich moest inhouden? Waarom doet de Heere dat? Waarom doet hij dat hier bij Simson? Om Simson des te meer aan zijn eigen zwakheid te ontdekken, opdat Simson totaal afhankelijk wordt van de geest. Want kijk eens, Simson ging in een vleeselijke weg naar Timnat. Hij was zwak geworden in het geloof. En daarmee was hij op een afglijdende weg. Zou je zo niet al eens gezien hebben in de tekst, maar het is wel zo. Want waar gaat hij heen? Dan gaan ze met z'n drietjes. En dan komen ze in de buurt van Timnat. Ik zie ze zo de berg afkomen. Het dorpje ligt daar in de vallei, in de diepte. En daar gaat Simson, zo blijkt uit de context van Richteren 14, op een gegeven moment een zijpad in. Zijn vader en moeder lopen verder naar Timnat en Simson is alleen. Maar waar komt hij terecht? Is het je opgevallen in de tekst? Hij komt bij de wijngaarden van Timnat terecht. Maar Simson, wat moet je daar nou doen? Simson, zie je nu niet dat juist dat pad door de wijngaarden een gevaarlijk pad voor je is? Juist nu je zwak bent, juist nu je een vleeselijke weg gaat. Waarom was dat pad door de wijngaarden gevaarlijk? Nee, ik bedoel nog niet eens die leeuw, want daar weet hij niks van. Hij was een Nazireër. En wat had de Heere van hem gezegd? Wat stond in de wet geschreven van een Nazireër? Hij mocht geen wijn drinken. Hij mocht zelfs geen druiven plukken. Hij mocht zelfs geen rozijnen, dat zijn gedroogde druiven, eten. Ziet u wat die enkele woordjes zeggen over de zwakheid van Simson? Hij is al een aantal uren onderweg. En dan word je moe en je wordt dorstig. En dan gaat hij juist het pad door de wijngaarden. Hoe makkelijk kon hij daar wat druiven plukken? Hoe makkelijk kon hij daar wat wijn drinken? Ziet u hoe gevaarlijk het is als het geloofsleven gaat verzwakken? Dan kom je op een gevaarlijk pad. O Simson, wat ben je zwak. O Simson, wat ga je een gevaarlijke weg. Herkent u het in uw leven, gemeente? O, wij denken sterk te zijn, maar we zijn het echt niet. We zijn zo zwak in onszelf, elk uur, elk ogenblik weer. En omdat we zwak zijn in onszelf, zijn we juist zo sterk in de zonde. En het paddere zonde is altijd een afgeleidende weg. Zie het bij David. Het begon met rusten op het platte dak en het eindigt op een moord van een van zijn beste soldaten. Zondige wegen zijn afgeleidende wegen. En wie is er tegen bestand? Wie kan uit zichzelf weerstand bieden als je zo zwak bent in jezelf? En daarom, gemeente, zoek de zonde niet op. Jongelui, zoek de grenzen niet op, want je denkt sterk te zijn, je denkt je mobieltje en je macht te hebben, maar het is niet zo. Je denkt de knop van de radio in je macht te hebben, maar het is niet zo. Je denkt je keuzes of films in macht te hebben, maar het is niet zo. Want als je zwak bent, en we zijn het van nature allemaal, val je zo in de zonde. En waar begint de zonde? Hier van binnen in je hart. Want daar ligt de begeerte om te zondigen. En dan hoor ik Jacobus het zeggen. Maar een iegelijk wordt verzocht als die van zijn eigen begeerlijkheden wordt afgetrokken en verlokt wordt. Dat betekent afgetrokken van het goede en heen verlokt naar het kwade. En als die begeerte boven komt in je ziel, dan zegt Jacobus, en de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde. En de zonde voleindigd hebben, baart de dood. Weet je wat een zegen is, gemeente? Als de Heer en een mens in zo'n afgeleidende weg tegenkomt. En je bewaart voor de zonde. Zie het hier bij Simson. De Heere kwam hem tegen in die afglijdende weg. Juist te midden van de wijngaarden. En hoe dan, jongens en meisjes? Hij zond een jonge, brullende leeuw. Die op Simson afkwam om hem te verscheuren. Onze tweede gedachte. De brullende aanval van de leeuw. Dat moet natuurlijk wel wat geweest zijn. Probeer het ons vanmorgen nou eens een ogenblik in te denken. Dat je Simson bent. Je gaat een zijpad. En je loopt daar tussen de wijngaarden. En opeens sta je daar helemaal alleen. Oog in oog. Met een jong volwassen brullende leeuw. Die op je afkomt. Om je aan te vallen en te verscheuren. Waar kwam trouwens die jonge leeuw opeens vandaan? Nou, in de tijd van de Bijbel leefden er inderdaad veel leeuwen in Israël. En die leefden met name in de bossen. En dan moet u het zich maar zo voorstellen, dat stadje Timnat, dat lag daar in de vallei. En op de berghellingen waren de wijngaarden geplant. En rondom de wijngaarden, daar waren de bossen. En in die bossen rondom de wijngaarden leefden de leeuwen. En nu ontmoeten wij vanmorgen een leeuw die uit de bossen gekomen is en die zich bevindt op zo'n pad tussen de wijngaarden. Wat moest die leeuw daar doen eigenlijk? Een leeuw die eet geen druiven. Een leeuw die drinkt geen wijn. Maar een leeuw is een roofdier die vlees eet. Wat moet zo'n leeuw tussen de wijngaarden doen? Wat moet hij daar zoeken? Zal ik je vertellen wat hij daar deed? Hoe hij daar kwam? Door zijn schepper. Want die leeuw is door God gemaakt. En de Heer heeft deze jonge leeuw naar dat pad gezonden tussen de wijngaarden. Zoals de Heer beschikt over de dieren, een wormpje bij die boom van Jona, een walvis bij Jona, raven voor Elia en hier een leeuw voor Simson. Want die leeuw wordt een middel in Gods hand om zijn dwalend, zwakke kind lessen te leren. En de eerste les die de Heere wil leren is dat Simson in zichzelf zo zwak is. Kijk, daar loopt hij. Helemaal alleen. En dan komt die brullende jonge leeuw op hem af. Begeerig heeft hij zijn bek open gedaan, zijn witte tanden blinken in de zon, zijn rug is gekromd, zijn haren staan overeind, klaar voor de aanval. Nog even, Simson, en de leeuw heeft je verscheurd. Nog even, Simson, en de sterke klauwen hebben jou op de grond geslagen. Weet u wat er aanbrak voor Simson? Een dodelijk tijdsgewricht. Wat moest hij doen? Ja, maar dominee, zegt de jongen van meisje, Simson was toch sterk? Simson had toch kracht van God gekregen? Simson komt ons toch voor in de Bijbel als een ontzaglijke sterke man? Die hoeft toch niet bang te zijn voor die leeuw? Ja, maar wacht eens even. Op het moment dat Simson daar loopt en hij ziet die leeuw op hem afkomen, is die helemaal niet sterk. En ik heb het net toch gezegd, de geest had zich stilgehouden. Weet u wat ik in het leven van Simson zie? We moeten niet denken dat die man nou elk ogenblik sterk was. Wel nee, dat staat niet in de schrift. Dat denken wij wel. Maar dat is niet zo. Simson was alleen dan sterk op het moment dat hij het nodig had. En elke keer weer was hij afhankelijk van de Heilige Geest. O jawel, zo dadelijk komt de Geest. En zo dadelijk krijgt hij een onnoemelijke kracht. En dan zal Simson die leeuw gaan aanvallen, maar op dat moment dat die leeuw daar aankwam en hij stond oog in oog met die leeuw, was er nog niks van die kracht te bespeuren. En zo is het ook in het leven van de kerk des Heren. De geest wordt alleen op zijn tijd, als hij het nodig acht, vaardig in de ziel van de kerk. En waarom doet de Heere dat? Waarom geeft hij zijn genade niet in één keer in alle overvloed, zodat ze elk uur, elk ogenblik op de toppen van het geloof kunnen leven? Omdat de Heere zijn kerk zo graag kort houdt. En ze altijd weer ervaren hoe steil afhankelijk ze zijn van de Heere alleen. Dus u voelt toch wel aan dat het een dodelijk uur voor Simson leek toen daar die jonge leeuw al brullend op hem aankwam. En dat was nou net de bedoeling van de Heere. Hij wilde Simson zijn zwakheid doen ervaren. Simson was alleen, hij had geen wapens in zijn hand en op datzelfde ogenblik had hij ook de kracht nog niet. De Heere wilde Simson leren, zonder mij kun je niets doen. Hij wilde hem leren, Simson, mijn kracht wordt in uw zwakheid alleen volbracht. Ja, de Heere wilde hem ook hier in tussen de wijngaarden van Timnat leren, wat zijn taak daadwerkelijk is. Want straks moet hij die Filistijnen gaan verslaan. Een van de vijanden van Gods kerk, waarvan Salomo in Spreuken 28 vers 15 heeft gezegd, de goddeloze, heersende over een arm volk, is als een brullende leeuw. Nou, zo zullen de Filistijnen zijn. Kijk, en daarom zond de Heere die brullende leeuw naar Simson. Van wie is die leeuw nou het beeld? Ik laat het apostel Petrus maar zeggen. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Die leeuw in onze tekst, gemeente, is het beeld van de duivel. Die leeuw in onze tekst is ook het beeld van alle instrumenten die de duivel tot zijn beschikking heeft, om de kerk des Heren steeds weer aan te vallen. Ziet u de brullende leeuw, gemeente? Ziet u deze briesende leeuw ook in onze dagen? Heb je ontdekt hoe die bezig is tegen de kerk? Echt, gemeente, ik wil u niet bang maken, maar ik wil u de realiteit onder ogen brengen. Satan is bezig als een briesende leeuw met zijn verslindend werk, en te midden van dat leven wij. En de Satan weet dat hij een kleine tijd heeft. En hij zal er alles aan doen om de kerk des Heren aan te vallen. Zie je de brullende leeuw in de regering en de samenleving? Heb je hem horen brullen? Nu een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor de afschaffing van identiteitsverklaringen is voor het reformatorisch onderwijs. Ik heb op Twitter een leeuw horen brullen. U ook? Jij ook? Eindelijk brulde de leeuw. De Tweede Kamer steunt mijn voorstel om ervoor te zorgen dat er geen enkele school meer een verklaring van ouders mag hebben waarin ze de identiteit van de school onderschrijven. Een belangrijke stap waarover al jaren gediscussieerd wordt. Dus geen verklaring dat een relatie alleen maar tussen man en vrouw mag zijn. Niet dat je verklaart elke zondag 2 keer naar de kerk te gaan. O, brulde de leeuw, en ook niet dat je voorbestemd bent tot de eeuwige rampzaligheid wanneer je niet bekeert. Heb je hem ook horen brullen? En dan al die partijen die zijn voor de modernisering van de grondwet. We gaan het meemaken, gemeente, dat de vrijheid van godsdienst kwijt is. En de samenleving waar leeuwen brullen, die willen een genderideologie. Is er straks nog ruimte in onze samenleving voor een man en een vrouw? Ik hoor leeuwen briesen die de vaccinatie verplicht willen hebben. Ik hoor leeuwen brullen die een QR-code op alle fronten willen hebben. Is dat het teken van het beest? Komt er werkelijk een tijd dat we niet meer kopen en verkopen kunnen? Gemeente, het beest uit de aarde komt op. Johannes heeft het gezien op Patmos en hij spuwde vuur achter de vrouw die het kindeke heeft gebaard. Dat is de kerk des Heren. En hij ligt klaar, gemeente. En we moeten er rekening mee houden. Dat er nog grote smarten zullen komen. En wie is er tegen bestand? Wie is er tegen bestand tegen al die brullende leeuwen? En dan de brullende leeuwen in de kerk. Nog erger. Want ook daar is de Satan bezig met zijn verscheurend werk. Dan hoor ik de kerk in zondag 48 bidden, vanuit de nood van de kerk. Verstoorde werken des duivels, en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits ga dus alle boze raadslagen tegen uw heilig woord bedacht worden. O, die raadslagen tegen dat lieve kostbare woord van God. Daar zit de brullende leeuw uit de hel achter. Daar moet Gods woord uitgelegd worden naar menselijke inzettingen. Daar moeten we Gods woord gaan uitleggen op basis van wetenschappelijke vondsten. Daar moeten we Gods woord gaan aanpassen aan onze postmoderne cultuur. Maar het is een valse aanval van de duivel. Hij is bezig ook in de kerk als een briesende leeuw. Hij wil de kerk verwoesten. Hij wil niet meer dat er mensen zijn die luisteren naar de gezonde leer. Hij is bezig in de kerk van Nederland om de kerk kittelachtig te maken. Dat wil zeggen, hij gaat ervoor zorgen dat mensen die oude, beproefde waarheid, die ons laten zien hoe God op het hoogst wordt verheerlijkt en een zondaar op het diepst wordt vernederd, en dat in die weg de Christus zo nodig is. Hij wil zorgen dat die oude beproefde waarheid wordt verlaten en dat er een begeerte komt naar iets nieuws, iets anders, iets waar een mens zich zo veilig bij voelt. O, hoort de Satan brullen, gemeente? Ja, en soms doet hij het zo dat hij niet eens meer brult. En dat is nog gevaarlijker, want dan is hij bezig als een engel des lichts om de gemeente van binnenuit, de kerk van binnenuit, te verwoesten. Hij is maar één doel, is hij bezig. Hij wil verscheuren, hij wil vernietigen, hij wil uiteenslaan. Kon het zijn, die lieve uitverkoren kerk van God, nog alsnog sleuren in de eeuwige rampzaligheid? Maar hoe kan die ook zo persoonlijk in je leven brullen, niet? Want waar de Heer het geestelijke leven gaat werken, dat voortvloeit uit Christus, daar zal de Satan op afkomen. En hij is het hoofd van de doodsvijanden die niet zullen ophouden zijn kerk aan te vallen. En wie van Gods zwakke kinderen is bestand tegen de aanvechtingen van de duivel? Die listige omleidingen van dat monster uit de hel. Dat je toesist, je hebt geen heil bij God. En als je in benauwdheden verkeert en je hebt het juiste zicht op je koning niet meer, dat hij zegt, waar is nou je God op wie je bouwde en aan wie je zorgen kon toevertrouwen? Dat hij komt met de verleidingen van de zonde, hoe je een vergrootglas gaat leggen op je zondige leven, hoe hij je benauwd kan maken met de dood, dat hij alsnog in de hel zal sleuren. Hoe hij kan komen met zijn godslastelijke inwerpingen. O, hoe kan de Satan brullen, brullen, brullen. Dat je met Jozefat moet uitroepen. Er is in ons geen kracht tegen zo'n grote menigte. En dan te ervaren wat een trage handen je hebt om die ineen te slaan en op je knieën neer te vallen. Hoe slap je knieën zijn om te worstelen voor Gods aangezicht en te vluchten tot het kruis van Golgotha. O, wat is de kerk zwak als de leeuw brult en tiet. Maar wat een wonder dat dan op het juiste moment de Geest des Heren te hulp wil komen in al die aanvallen om zijn kerk te vertroosten. En nochtans, mijn lieve kerk, zullen de poorten van de hel je nooit meer overweldigen. Ja, dat de Geest zelfs kracht wil geven in bepaalde omstandigheden om tegen dat monster te kunnen strijden. Kijk maar bij Simson. Toen die jonge leeuw al brullende op hem afkwam, toen werd de Geest vaardig over hem. En hij scheurde de leeuw in tweeën, alsof het een bokje was. Onze laatste gedachte, de overwinnende kracht van de Geest. Op het juiste moment, ja, dat is Gods werk. Op het juiste moment wordt de Geest vaardig over Simson. Dat wil zeggen, gemeente, op dat moment begon hij zeer krachtig in Simson te werken. Zodat Simson zoveel kracht kreeg, dat hij zich op die leeuw stortte. Met zijn blote handen pakte hij de bovenkaak en de onderkaak en hij scheurde het van één. En er staat een woord in de grondtekst dat betekent, hij kliefde de leeuw in tweeën. Alsof het een klein jong bokje was. Ik las in een mooi boekje van dominee Kempeniers over Simpson, wat hij speciaal voor jonge mensen geschreven heeft. En ik was het hartelijk met hem eens. Hij zegt, het zou mij nog niet eens met een bokje lukken. Laat staan met een leeuw. Wat een les voor Simpson die in zichzelf zwak bleef. De Heere leert het hem alleen door mijn kracht, Simpson. Kun je strijden nu tegen deze leeuw, straks tegen de Filistijnen. En weet je wat Simpson ook in zijn leven gaat ontdekken? Ik hoop dat u het ook ontdekt hebt. Hoe die leeuw ook hier van binnen leeft. Dat zwakke, zondige vlees. En daar kun je nu alleen maar tegen strijden door de kracht van de geest. Maar de Heer wilde Simpson ook waarschuwen toen die leeuw op hem afkwam. Want hij was ondertussen wel in die vleeselijke weg, hè. Hij wilde trouwen met dat meisje. Het was net of de Heer zegt, Simpson, ben je echte taak niet vergeten? Ik heb je toch afgezonderd als een Nazireër? Ik heb toch gewild dat je een begin moest maken met de verlossing van Israël uit de hand van de Filistijnen. Ga nou niet dat huwelijk met dat meisje aan. Dat is een verkeerde weg. Oh, je zoekt gelegenheid en dat is goed, Simpson, maar niet in deze weg. Ik wil niet dat jij je leven gaat verbinden met dat onbesneden, onreine volk. Je moet gaan strijden, Simpson. Zoals je nu strijdt met deze brullende leeuw, dat is je roeping. Daartoe heb ik je gezonden, vergeet het toch niet. En te midden van die waarschuwing was het ook een bevestiging voor Simpson, wat zijn roeping is. Hij zal Israël moeten gaan verlossen uit de macht van de Filistijnen. En daarbij zal hij helemaal afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Zodat aan het einde van zijn leven, en dat mag Simpson nu al eeuwen doen voor de troon van God, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. O, dat is een hele diepe weg geweest voor Simpson om op dat plekje te komen. Maar de Heer heeft hem toch geleerd, en hier mag er iets van openbaar komen, want Simpson verscheurt die leeuw. Maar niet als een Hercules. Wat bedoel ik daarmee? Dat was een bekende held onder de Grieken. En die had als beroep, jongens en meisjes, om dieren te doden. En op een dag kreeg deze Hercules de opdracht om een hele gevaarlijke leeuw te gaan doden. En dat is hem gelukt. En weet je wat Hercules toen deed? Toen heeft hij dat dier geslacht. En toen heeft hij de vacht van die leeuw heeft hij eraf gehaald. En daar heeft hij een prachtig kleed van gemaakt. En daar heeft hij zichzelf mee bekleed. En zo liep hij onder het volk om alle eer te ontvangen. Hij bekleedde zich met de huid van de overwonnen leeuw. Om te zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb. Maar zo was het hier met Simpson niet. Simpson heeft ervaren in zijn leven, dit werk is door Gods alvermogen, door zeer en hand alleen geschied. En hij is er zo verwonderd over, hij zegt er zelfs niks van tegen zijn vader en zijn moeder, als hij weer terugkomt bij hen. Hij gaat niet pronken met zijn heldendaad. Hij doet niet als Hercules die met dat kleed van die leeuw loopt te pronken. Ligt daarin ook niet een les. Sinds onze diepe val zijn we zo hoogmoedig geworden, is niet? Het gaat zo dikwijls om onze eigen kracht, eigen eer, eigen prestaties. Heb je de geest van Nebukadnezar ontdekt in je eigen hart en leven? Wat zei die man, die hoogmoedige man, toen hij daar op het platte dak van zijn paleis stond en hij zag dat grote Babel voor zich. Hij zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Tot een huis des koninkrijks door de sterkte mijner macht en ter ere van mijn heerlijkheid. Ja, Nebukadnezar stond ook als een Hercules bekleed met het kleed van de leeuw. Loop je ook al eens te pronken met jezelf? Met je prestaties, met je baan, met je rijkdom, Met je dure auto? Met je luxe mobiel? Of loop je misschien te pronken met je vroomheid? Met je wettische werken? Met je godsdienst? Of misschien loop je wel te pronken met je bekering? Met je bevindingen? Met je geestelijke inzichten? O, wat kan een mens hoogmoedig zijn? Ja, wat loopt er veel rond, ook in de kerk, als een Hercules met de huid van een overwonnen leeuw. Hoe anders was het hier bij Simson. Hij zei niets van zijn overwinning, want hij had deze overwinning enkel en alleen te danken aan de krachtige werking van de Heilige Geest. En zo is het nog, gemeente. Nog steeds zal de Heere zijn kerk leren alleen te strijden door zijn kracht. En strijd komt er, want zonder strijd is er geen overwinning. Maar nu komt de Geest te hulp. Hij gaat zijn kerk bekleden met wat anders. Niet met een leeuwenhuid, maar met een wapenrusting. Om zo te leren strijden tegen de machten, de geweldhebbers der wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Hij gaat leren strijden met het zwaard des geestes. Hij gaat leren strijden met het schild des geloofs. Hij leert strijden met de helm der zaligheid. Ja, hij zal leren door zijn kracht overwinning te bewerken. En hoe kan dat dan? Hoe kan de Heere dit nou doen? Omdat er één geweest is, gemeente, en daar gaan we mee afsluiten. Die eerst gestreden heeft, voordat hij zijn kerk leed strijden door zijn geest. Want toen de geest Simson krachtig maakte, en hij die brullende leeuw mocht aangrijpen om hem te verscheuren, was op dat moment Simson weer een type van Christus. Het beeld van Christus kwam op dat moment weer openbaar. Want welke strijd heeft de Heer Jezus Christus niet gestreden met de Satan en de ganse hellemacht. Dat is nu de grootste strijd geweest die denkbaar is. Als het lam God zal hij de zonde der wereld wegdragen. En hij was daar als het lam Gods te midden van de brullende leeuwen. En op Golgotha heeft de borgen ten volle beleefd. Zij rukken aan met opgespedde mond gelijk een leeuw al brullend in het rond. O dodelijk uur, wat de hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Zo streed hij, zo leed hij, zo droeg hij het welverdiende oordeel, zo liet hij zich vervloeken, zo boog hij onder Gods wrekend recht, en hij overwon. Want dat lam Gods, gemeente, was tegelijkertijd de leeuw uit Juda's stam, en hij heeft die helse leeuw aangegrepen. Hij heeft hem verscheurd. Hij heeft zijn kop vermozzeld. Hij heeft hem voor eeuwig overwonnen. En in die weg heeft hij voor zijn teerbeminde bruidskerk de eeuwige zaligheid verworven. Hoort u dat, gemeente? Nu is er één, de sterkste van alle sterken, die bij macht is om u jou te verlossen. Hij kan je verlossen uit de hand van de helse leeuw. Hij kan je verlossen van de zonde en de schuld. Hij kan je verlossen van de toren die je verdiend hebt. En wie door hem verlost wordt, zal nooit meer uit zijn middelaars handen worden gerukt. Want hij heeft het gezegd en beloofd en bevestigd voor zijn ganse kerk. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Je bent mijn eigendom geworden, o mijn bruidskerk. Je bent mijn buit geworden na de strijd die ik gestreden heb. Ja, bruidskerk, je bent mijn arbeidsloon en daarom geef ik u de zegen. Want in mij, o mijn bruid, bent u meer dan een overwinnaar. En daarom leert de bruid het hier op aarde, te midden van allerlei brullende leeuwen. Als ze door het geloof op hem mogen zien. Ja, Heer Jezus, niets, maar dan ook niets en niemand zal mij ooit kunnen scheiden van de liefde die daar is in God, in Christus. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heren, er zijn zoveel leeuwen. Zoveel leeuwen. En ze brullen. Maar Heere Jezus, u bent toch de leeuw uit Juda's stam. Die al de leeuwen van de hel heeft overwonnen. En daarom wordt er een volk zalig. O, zou u willen geven dat we er iets van mogen kennen en dat het woord van deze morgen door u gezegend mag zijn of worden. Hartelijk dank dat we mochten luisteren en dat we mochten spreken. En wilt u zelf het woord toepassen. Geef dat het vanavond nog een keer mag gebeuren en wilt u dan in ons midden zijn. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het laatste vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 68 vers 17. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.